Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen naar Psalm 68. En daarvan het 15e vers: schelt met uw stem het wild gediert, dat in het riet zo weelderig tiert, de stier en kalver benden. Het volk dat stukken zilver geeft en dus zich onderworpen heeft, maar loert op onze lenden. Gewis, wij zien hen reeds berooid en het oorlogszuchtig volk verstrooid. Gezanten zullen naderen. Egypte zal met Morenland tot God verheffen, hart en hand, de God van onze vaderen. Psalm 68, het 15e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Wat er verder volgt, Psalm 65, het tweede vers. Dan openen we Gods woord in de levensgeschiedenis van Filippus. Handelingen 8. En we lezen vanmorgen de versen 26 tot 31, maar daarvoor Jesaja 56, vers 1 tot en met 8. Dus twee schriftlezingen, Jesaja 56, vers 1 tot en met 8. En daarna Handelingen 8, de versen 26 tot en met 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Jesaja 56 vanaf het eerste vers. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensen kind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, zie ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen Israëls vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. En dan vervolgen wij de lezing uit Handelingen 8, vanaf het 26e vers. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een Moorman, een kameling, en een machtig heer van Kandazee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen, en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat we deze morgen gaan overdenken kunt u vinden in de tweede schriftlezing, Handelingen 8, de versen 27b en 28. 27b en 28, waar wij het woord van God als volgt lezen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandazee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Tot zover. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen een aantal gemeenteleden aan de Heer opdragen. Allereerst Elisabeth de Groot, die woensdag moest worden opgenomen vanwege een hevige benauwdheidsklachten. Zij mag inmiddels weer thuis zijn. Kobi de Vries, die wegens een val haar voet heeft gebroken. Lida Bouwmeester, die geopereerd is aan haar rechteronderarm die gebroken was omdat de breuk niet goed gezet was. Jeroen Overbeke, die aan zijn rechteroog geopereerd zal moeten worden, nu zijn ooglens losgelaten blijkt te zijn. We willen ook bidden voor Anina van Breugel, die momenteel kampt met klachten vanwege haar ziekte en daardoor erg zwak is. Laat ons bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, Ook deze morgen maakt u het weer waar wat we samen gezongen hebben. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. De vakantieperiode is voorbij. En Heer, u hebt ons gedragen en gespaard. We mogen allemaal nog in het leven zijn. En we mogen op deze dag in uw huis weer samen vergaderd zijn en samen verenigd zijn. Verschillende zijn thuisgebleven, anderen zijn weggegaan dichtbij en ver weg. Maar wij zijn allen weer verenigd hier rondom uw woord. Hartelijk dank daarvoor, Heere. En dan mogen wij uw heilstem weer horen. En dan mogen wij uw woord weer horen. Want u wilt weer onderwijs geven. En wat is dat een wonder. Te midden van een wereld die wegzinkt. Te midden van een wereld waar zoveel mensen niet naar u vragen. Niet onder uw woord komen. Een wereld waar ook uw kerk wordt verdrukt. Maar wij mogen hier samen zijn in vrijheid. En het is een gewoonte, Heere. Een gewoonte geworden, maar het is een wonder. Een groot wonder dat u tot ons slechte mensen wil spreken en dat u ons onderwijs wil geven. En zo wilt u dat ook deze morgen weer doen. En dan worden wij heen geleid naar Handelingen 8, waar wij horen van een mensenkind die door u getrokken wordt en die door u in aanraking gebracht wordt met het woord. Maar het blijkt dat hij dat woord niet begrijpt en niet verstaat. En toch was daar de trekkende liefde van u in zijn hart. En was daar een honger en een dorst gewekt naar u. En begeerde deze man u in uw huis te aanbidden. Dat het ook de gestalte van ons mag zijn. Dat er ook kinderen, jongeren en ouderen vanmorgen naar uw huis zijn gekomen om u te aanbidden. En dan zullen wij vanmorgen wel horen wat daar de diepe betekenis van is. Om diep te buigen voor u, als een mensenkind die niets heeft, die het alles van de Heere moet verwachten. En die loopt met de grote nood van zijn leven, hoe kom ik ooit met God verzoend. Om te leren dat niets van ons helpen zal. Om zo plaats gemaakt te worden in ons hart voor de Christus der schriften. Dat hebt u ook bij die moorman gedaan. En daarom hebt u een uitlegger gezonden, Filippus, om hem nader te onderwijzen wie die Christus is. En Heere, dat er ook zo in het midden van de gemeente een heilbegeerte gewerkt zal worden door uw Heilige Geest, naar dat ene middel om verlost te worden. Want daar zal het toch om gaan in dit leven. En dan kent u de gemeente, u weet wie er nog onbekeerd zijn, wie er nog onverzoend is. Heere, zou u als de almachtige God vanmorgen willen komen en wilt u het woord gebruiken als een zaad der wedergeboorte. En als u dat wonder gewerkt hebt, Heere, wilt u onderwijs geven, verder onderwijs geven en laat een zondaar toch niet rusten voordat zij Christus hebben leren kennen als de enige weg om met God verzoend te worden, om onderwezen te zijn in de diepte van het offer van Christus. Waar we ook deze middag van zullen horen. Heere, zou u zo in ons midden willen zijn. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. U weet ook wat uw volk en kinderen nodig hebben in de strijd van het leven. U kent ook de legering van hun hart. Zou u willen spreken naar hun hart door uw woord. Heere, zo mogen wij samen zijn. Geef uw knecht te spreken. Geef de gemeente te luisteren. Hier in de kerk en ook als we mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. Gedenk allen die niet meer naar uw huis kunnen komen, wilt u ze gedenken in uw gunst. We mogen ook de noden van ons leven aan u voorleggen. En er zijn ook verschillende dingen genoemd, Heere. Elisabeth moest in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege benauwdheidsklachten. Die heel heftig waren, dat het leek alsof ze bijna zou stikken. U weet wat er door haar heen ging in die momenten. Maar u hebt over haar leven willen waken. En ze mocht weer terugkeren bij haar man en kinderen. En zou u verder met haar willen optrekken. En dat dit niet nogmaals hoeft te gebeuren. Heere, gedenk ook aan Kobi de Vries. Zij viel van de trap en brak haar voet. En nu is er een periode van rust nodig, van genezing. En wilt u haar daarin gedenken. En wilt u geven dat haar voet mag genezen. En dat bidden wij ook voor de rechter onderarm van Lida Bouwmeester. Die brak zij. En het leek aanvankelijk gezet te zijn, maar het was niet goed. En moest zij alsnog geopereerd worden. En Heer, u hebt daar doorheen willen helpen. En wilt u ook verder genezing geven. En Heer, zo kunnen wij zomaar iets breken in ons lichaam. Maar geef ons boven alles een verbroken hart. Een verslagen hart. Waarvan uw woord zegt dat dat een offer is voor u. Dat u niet zult verachten. Zie een gunst op hen van boven te neer. En wilt u verder met hen optrekken, Heer. We bidden u ook voor Jeroen Overbeke. Kort geleden raakte hij zijn zicht kwijt in zijn rechteroog. En nu blijkt een lens los te zitten. En zal hij gesprekken moeten hebben voor een operatie. En Heere, wilt u daar met hem zijn? Want het is heel wat om aan je oog geopereerd te worden. Dat tere deel van je lichaam, wat zo onmisbaar is. En wat hij ook niet kan missen, ook in de praktijk van het dagelijkse leven als hij op het schip is. Heere, wilt u met hem zijn, met zijn vrouw en kinderen. En geef dat de operatie snel mag plaatsvinden. En dat het ook het gewenste resultaat mag geven. En dat hij het zicht voldoende weer in zijn oog terug mag krijgen. Ja, dat hij mag zijn als een Bartimeus. Heere, dat ik ziende mag worden. Niet alleen met zijn letterlijke ogen, maar boven alles ook met zijn geestelijke ogen. Om u te mogen zien, de zaligmaker van zondaren. Wilt u zo met hem zijn, Heere? Wij bidden u ook voor Anina. U kent ook de zorg van de ziekte die ze op jonge leeftijd met zich meedraagt. En momenteel is ze weer erg vermoeid en verzwakt. En Heere, zou u haar willen gedenken? En zou u haar willen opzoeken? U die nog moede, nog mat wordt. En zou u haar rust willen geven, haar willen sterken en versterken, ook in het lichaam? Want u bent een almachtig God. Zou u zich over haar willen ontfermen? Heere, wilt u allen gedenken die het moeilijk hebben? Ook degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het verdriet, het gemis. Zou u daarin willen vertroosten? Gedenk degene die worstelen met psychische zwakten en moeite. Ook als we dat van dichtbij meemaken, kan soms zo moeilijk zijn, Heere. Maar u bent een almachtig God, u bent die grote heelmeester, die in de grootste duisternissen geweest is. En die medelijden kan hebben, ook met de zwakten van mensenkinderen. En Heere, dat we dan zomaar de toevlucht tot u mogen nemen. Zo zijn onze ogen op u, Heere. Er is zoveel aan u voor te leggen. Er is zoveel van u te vragen. Er is ook zoveel om u voor te danken. En wie zal het met recht onder woorden kunnen brengen? Maar Heere, dan doen wij een beroep op uw alwetendheid. Dan doen wij een beroep op u, Heere Jezus Christus. Als die biddende en dankende hoge priester, zou u onze gebeden en dankzeggingen dan wel over willen nemen en willen zuiveren en willen brengen voor het aangezicht van uw Vader, opdat wij op grond van uw verdiensten verhoring zouden mogen ontvangen. Geef dat, o God en Vader in de hemel. En zou u ons zo een gezegend uur in uw huis willen geven, zoals we samen hebben gelezen, dat we ons mogen verblijden in uw bedehuis, waar plaats is voor allerlei soorten van mensen, ongeacht onze achtergrond, ongeacht onze leeftijd of wie wij ook zijn. Maar wat een wonder dat we er mogen zijn. Geeft aan uw zegen, een eeuwige zegen, tot uw eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor de diaconie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. En de Heere zegene u en uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 42, de eerste 3 versen. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u mijn God verhelen. Psalm 119, vers 84, na het amen van de prediking. Liefde gemeente, we kennen wellicht wel de bekende prediker Kolbrugge. Eens was hij in de stad Basel en ontmoette daar een jonge vrouw uit Afrika, die door Gods genade tot bekering gekomen was. En tijdens dat gesprek met die jonge vrouw vroeg Kolbrugge aan haar: waar ben jij geboren? Nou, ze noemde de plaats waar zij geboren was in Afrika. Maar toen Kolbrugge haar antwoord hoorde, schudde hij zijn hoofd, alsof hij daarmee zeggen wilde: nee vrouw, dat bedoel ik niet. En toen ging hij uitleggen wat hij wel met zijn vraag bedoelde: waar ben jij geboren? En toen begreep ze het. En weet je wat ze toen zei? En ik hoop dat er velen zijn die het na kunnen zeggen vanmorgen: ik ben in Sion geboren. Kun jij dat zeggen? Kun u dat zeggen? Is het in de vakantie gebeurd? Onbekeerde zondaar. Is het waar geworden? In Sion geboren. Dat is een wonder. Dat is het werk van een drie-ene God. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: deze en die en die en die is in Sion geboren. Nou, dat wonder vinden wij ook in Handelingen 8. Een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, werd ook in Sion geboren. En toen dat gebeurde, weet u wat er toen in vervulling ging? Dat heerlijke, diepe, onbegrijpelijke woord van Efeze 2. God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En waar de Heilige Geest dat wonder gaat werken door het woord, daar wordt in beginsel een gemis geboren. Een gemis van God en een gemis van Christus. En dat zien we ook gebeuren bij de kamerling uit van Candace. Hij wordt ons voorgesteld als een zondaar die Christus onmisbaar leert nodig krijgen. En daarom werd hij door de Geest voorbereid voor de prediking over Christus. En daarom schrijven we als thema boven de prediking: een zondaar voorbereid op de Christusprediking van Filippus. Een zondaar voorbereid op de Christusprediking van Filippus. We staan stil bij drie gedachten: zijn afkomst, want er staat in vers 27b: en zie, een Moorman, een kamerling, een machtige van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was. In de tweede plaats staan we stil bij zijn gemis, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem en hij keerde weder. En ten derde zijn zoektocht, want hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja, zo blijkt uit vers 28. Een zondaar voorbereid op de Christusprediking van Filippus. Zijn afkomst, zijn gemis en zijn zoektocht. En zie. Ja, daar begint onze tekst mee. Twee woordjes. En zie. En als we dat in de Bijbel tegenkomen, gemeente, dan wil de Heer als het ware zeggen, nou komt er iets, daar moet je heel veel aandacht aan besteden. Je moet natuurlijk aan Gods woord altijd aandacht besteden. Maar als de Heer er ook nog eens bij zegt, en zie, nou dan moeten we echt alle krachten inspannen om op te letten wat er te zien is. Het is alsof de Heer wil zeggen, sta nou eens een ogenblik stil en kijk eens. Kijk eens nauwkeurig wat je nu voorgesteld wordt. Nou, wat is er dan te zien? Wat gaat Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, ons nu tonen? Een man. Wij worden vanmorgen opgeroepen om naar een persoon te kijken. En zie, een man. En dan wordt er van die man drie dingen gezegd. Allereerst staat er, en zie, een moorman. In het Grieks staat een woord dat als je het letterlijk gaat uitspreken zoals het er staat, klinkt dat zo ongeveer als Ethiopië. En het woord is opgebouwd uit twee woordjes, dat betekent een verbrand gezicht. Het wil zeggen dat de Heer deze man geschapen heeft met een donkere huidskleur. En hij woonde in Afrika. Nou is het verleidelijk om te zeggen dat deze man in Ethiopië woonde, maar uit onderzoek blijkt dat dat niet Ethiopië geweest is wat nu Ethiopië is, maar een land dat onder Egypte ligt, het huidige Sudan. Daar woonde deze man. In de tijd van de Bijbel was dat het einde der aarde zo ongeveer. Een zwarte man uit ver afgelegen streken. En als je de Bijbel bestudeert, blijkt deze man een nakomeling te zijn van Cham, de zoon van Noach. En we kennen de geschiedenis, want Cham ontdekte dat zijn vader naakt in zijn tent lag nadat hij te veel gedronken had. En in plaats dat hij zijn vader ging bedekken, had hij een vermaak in deze zonde van zijn vader. En dat is niet zonder gevolgen gebleken, want toen Noach weer nuchter werd, bleek hij toch een man te zijn die genade gevonden heeft in de ogen van de Heere. En hij werd op dat moment geleid door de Heilige Geest en heeft hij woorden moeten uitspreken tot zijn kinderen, tot Sem, Cham en Jafet. Alleen het woord wat hij tegen Cham moest zeggen was niet zo best. Hij moest als het ware een vervloeking uitspreken over Cham en zijn nageslacht. Deze Cham heeft 4 zonen gekregen en de oudste van hem heette Cush, C-U-S-C-H. Die naam komen we ook tegen in Psalm 68, waar wij een vers van gezongen hebben. Want in de onberijmde versie lees ik, Moreland zal zich haasten zijn handen uit te strekken naar God. En dan gebruikt David in Psalm 68 in het Hebreeuws een woord voor Moreland, dat betekent kus. En daar heb je precies die naam weer, de oudste zoon van Cham. Nou, daar is de moorman die wij vanmorgen in onze tekst tegenkomen uit voortgekomen. Een man uit een geslacht waarover eeuwen geleden Noach een vloek moest uitspreken. Dat is het eerste wat we van deze man lezen. En zie, een moorman. En dan het tweede waar onze aandacht op gevestigd moet worden is, hij is een kamerling. Letterlijk staat daar een bewaker van de slaapkamer. Wat wil dat zeggen? In het Oude Oosten, vroeger in die koninklijke paleizen, waren gewoonlijk vele vrouwen te vinden. Zeker als er een koning aan de macht was. En zij woonden in dat grote paleiscomplex in een speciale afdeling, wat het vrouwenverblijf werd genoemd. En dat stond onder toezicht van een man. En om te voorkomen dat een of meerdere van die vrouwen in dat vrouwenverblijf in verwachting zou raken door zo'n overste, werd zo iemand ontmand. Hij werd een gesnedene. Een deel van zijn geslachtsorganen werd weggesneden om te voorkomen dat hij iemand zou kunnen bevruchten. Dat betekent dat woord kamerling. Alleen denk ik zelf dat deze kameling niet een overste geweest is over een vrouwenharem dat van de koning was, want hij stond niet in dienst van een koning, maar van een koningin, de koningin van Candacee. Toch wordt hij hier een kamerling genoemd, een gesnedene. Hij was dus ook onvruchtbaar. En zie, een kamerling. En dan het derde wat van deze man wordt gezegd is, en zie, een machtig heer van Candacee, de koningin der Moren die over al haar schat was. Hij was dus in dienst van Candacee, de koningin van de Moren. Candacee was niet de persoonsnaam van deze koningin, maar haar titel, zoals de koningen van Egypte als titel farao droegen. En deze kamerling had een hoge positie ontvangen aan het hof van deze koningin. Hij beheerde al haar geld. Hij beheerde ook de staatskas. Dat was in die dagen niet gescheiden. En door zijn positie was hij zelf ook schatrijk naar wereldse maatstaven. Hij kon het zelfs voor elkaar krijgen om een grote reis naar Jeruzalem te organiseren. Hij kon met Esau zeggen, ik heb veel. En zie, een machtig heer, een rijke man. Hier hebt u de drie kenmerken die ons getoond worden over deze man, waar wij deze morgen een ogenblik bij moeten stilstaan. En zie, een man, een mens, schatrijk, doch zwart, en vanuit het verre verleden achtervolgde hem een vloekuitspraak. En hij was onvruchtbaar. En zie, uzelf. Zie jezelf. Want wat zegt de Bijbel, wat zegt de Heer over u, over jou en over mij? Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dings gebreks, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Zo was het met die kameling en zo is het met elk mens van nature. Ons beeld ligt getekend in die rijke man die ik tegenkom in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, die elke dag prachtig en vrolijk leefde en zich niet bekommerde om zijn onsterfelijke ziel. En zo zijn er ook in ons midden nog mensen die zich ten diepste niet bekommeren om een onsterfelijke ziel. En die zo voortleven van dag tot dag. En zo de vakantie zijn doorgegaan en zo het volle leven weer in willen gaan. Alsof er geen eeuwigheid komt, alsof je niet voor God moet verschijnen en alsof je geen onsterfelijke ziel hebt. En de wereld hebben we erin mee en ons hart hebben we erin mee, want de verleidingen zijn velen en we worden zo verleid door de vele dingen van deze wereld. En daarachter zit die grote katalysator, de duivel. Maar lieve mensen op reis naar de eeuwigheid, onbekeerde zondaar, jongere ouderen. Wat baat het je toch als je de ganse wereld tot je bezit zou hebben en je zou schade lijden voor eeuwig aan je ziel? O, overdenk eens, onbekeerde zondaar, die ook zo rijk en verrijkt bent in jezelf, wat er met die rijke man gebeurde aan het einde van zijn leven. U kunt het lezen in Lucas 16. Toen hij aan deze kant van het graf zijn ogen sloot, opende hij aan de andere kant van het graf zijn ogen en hij was in de hel. Want als je straks begraven moet worden, ligt er in de kist alleen maar een lichaam en niets van deze wereld kun je meenemen. Wat zijn we toch arme. Wat zijn we toch nameloos arm geworden. Weet u waarom? Waarom zijn wij geestelijk nou zo straatarm geworden? Dat heeft maar één oorzaak. Je bent God kwijt. En van nature zijn we zonder God in deze wereld. En een leger en een armer bestaan is niet denkbaar. En we weten vanuit onze opvoeding heel goed hoe dat gekomen is. Dat ligt niet aan God, want God is goed. Onuitsprekelijk goed. Maar dat ligt aan onszelf, want wij hebben gezondigd. En weer zegt de Heere dat deze morgen tegen u. Wij zijn als die moorman in geestelijk licht. Zwart van de zonde, onvruchtbaar om iets goeds voor God en tot Gods eer te doen. En daarbij zegt het woord dat wij vervloekt zijn. Nee, wij kunnen die zwarte zonde van ons leven niet wegwassen. Wat wij ook proberen, Jeremia zegt, zal ook een moorman zijn huid veranderen. Kan ook een luipaard zijn vlekken wegnemen. Onmogelijk, omdat we zo diep gevallen zijn. We zijn onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Dat is de ellende van ons mensen. En de Heere die moet van ons leven zeggen, omdat er niets goeds uit je verdorven hart op kan komen, moet ik je veroordelen als een onvruchtbare zondaar. En ik zeg het vanmorgen tegen u, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. O, wat is de mens? Wie bent u, wie ben jij, wie ben ik van nature? Een zwarte zondaar, een onvruchtbare zondaar. En dat door eigen schuld, moedwillig hebben wij tegen die goede God gezondigd. Ach, wat kan de Heere dan nog over ons uitspreken? Wat zou de Heere naar zijn recht over ons moeten oordelen, gemeente? O, hij heeft wat gezegd over ons leven. Hij heeft iets gezegd dat nog veel erger was dan Noach uitsprak over Gam en zijn nageslacht. Want ik lees in Galaten. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En zie. En nu zijn er mensen in ons midden. Die kijken nu weg. Die willen dit eigenlijk niet horen. Want dat klinkt misschien zo zwaar en we willen er niet aan. Maar God zegt, en zie, uw beeld. Opdat je door genade echt gaat zien. Want dat is ook bij die moorman gebeurd. Dat blijkt helemaal uit deze geschiedenis. Hij kreeg kennis van God. Hij kreeg kennis van zichzelf. En daardoor kwam hij in een gemis terecht. En vanuit dat gemis zocht hij God. Ja, zijn hart riep om God. Tot God. En toen is hij gaan zoeken vanuit het gemis om weer met God verzoend te worden. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. Zijn gemis. Het is een groot wonder, gemeente, als een zondaar dat gemis leert kennen, dat missen van God, en dat hij ook de oorzaak daarvan leert kennen, namelijk de zonde. En dat hij door het evangelie in aanraking wordt gebracht met Christus, de Zoon van God, door wie wij alleen met God verzoend kunnen worden. Het is een groot wonder als dan de vrucht of de prediking mag zijn dat een mens gaat zoeken naar Christus. Dat hij leert vluchten tot Christus. Dat kan een zonde zichzelf nooit brengen, maar dat is het werk van de Heilige Geest. En in het uur van de wedergeboorte begint de Heilige Geest als het ware een zondaar voor te bereiden om zo'n zonder uiteindelijk bij Christus te brengen. En wie is Christus? Hij is de Zoon van God die de Zoon des mensen wilde worden. Hij is dat lam van God dat alle zonden van zijn kinderen op zich genomen heeft en die weggedragen heeft. Kijk, en wil dat lam, wil die Christus nu waarde gaan krijgen voor een zondaar? Wil een zondaar daadwerkelijk leren vluchten tot deze enige middelaar Gods en der mensen? Dan zal hij twee dingen moeten leren. En leg je leven daar maar naast. Dan zul je gaan leren wie God is. En dan zul je gaan leren wie je zelf bent. Als je de institutie van Calvijn openslaat. En je gaat beginnen te lezen in het eerste hoofdstuk van zijn institutie. Dan schrijft hij daar nagenoeg de ganse hoofdinhoud van onze wijsheid. Die verdient voor de ware en echte wijsheid gehouden te worden, bestaat uit twee delen. En dan zegt hij, kennis van God en kennis van jezelf. Dus hoe leert een zondaar Christus kennen? Want daar gaat het natuurlijk heen in het leven van deze moorman. In de weg van Gods kennis en zelfkennis. En dat kende deze moorman ook. En weet u waar dat uit blijkt? Uit het woord wat we tegenkomen aan het einde van vers 27. Want deze moorman was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En dat woordje aanbidden, wat hier in het Grieks gebruikt wordt, dat laat nou precies zien wie God voor deze moorman geworden is, maar ook wie deze moorman voor God geworden is. Want het woordje aanbidden, dat zegt allereerst iets over God. Aanbidden, dat is diep buigen voor God vanwege de eerbied en het ontzag wat in het hart van deze moorman is ontstaan. De Heilige Geest heeft deze man dus kennis van God gegeven, want hoe zou hij ooit die God kunnen aanbidden? En hoe gaat God zich leren kennen in het leven van een zondaar? Door de bijzondere namen die hij gegeven heeft in de schrift. En dan laat hij licht vallen op de betekenis van die namen. Die namen worden ook wel eigenschappen van God genoemd. Of de deugden van God. En dat kan heel verschillend zijn in het leven van degene die God vrezen. De ene komt in aanraking met de deugd van zijn rechtvaardigheid of heiligheid en weer een ander zijn goedheid en barmhartigheid. Hoe dat bij deze man geweest is, weet ik niet. Maar er is iets ontstaan in zijn hart van God. Hij leerde op een of andere manier iets van die God van Israël kennen. En wat hij van die God leerde kennen, gaf grote eerbied en ontzag in zijn hart, dat er een drang in zijn hart kwam om die God te aanbidden. Om die God te eren. Om die God te vrezen. En daarbij komt ook openbaar dat deze man God lief gekregen had. En dat vind ik ook in dat diepe woord aanbidden wat hier gebruikt wordt. Want dat roept het beeld op van een burger, van een onderdaan, van een koning die op audiëntie wordt gevraagd. En die in de troonzaal terechtkomt en buigt voor de koning. En dan gebeurt het wel dat zo'n onderdaan zoveel eerbied en liefde voor de koning had, dat hij de voeten van de koning kuste. Of, als de koning een scepter in zijn hand had, dat hij die scepter uitreikte en dat die scepter werd gekust. Als een blijk van liefde. En zo begeerde deze man, deze kamerling, naar Jeruzalem te gaan om te aanbidden. Hij heeft iets van God leren kennen en daarom wilde hij buigen voor die God. Maar dat woordje aanbidden laat ook tegelijkertijd iets over hemzelf zien. Want letterlijk staat er plat op de grond liggen. Met je hoofd op de grond. Je heel klein maken voor die grote koning. En daarom laat deze betekenis ook zien dat deze man zichzelf leerde kennen. Wie is hij? Dat hij zou buigen voor die grote God. Dat woordje aanbidding laat ook iets zien van de ootmoed die in zijn hart gewerkt was. En zo is hij te Jeruzalem gekomen en zo wilde hij God aanbidden. Hij had Job kunnen begrijpen die ergens zegt: hoor toch, en ik zal spreken, en ik zal u vragen, onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. Dat is een zondaar die diep buigt voor die grote God. En die zegt: Heere, ik weet de weg niet meer. Heere, leer u mij de weg te gaan die ik moet gaan. Onderricht u mij. Heer, ik heb van u gehoord. Ik heb vanuit het woord en vanuit de prediking gehoord wie u bent. En u bent alle waarde en alle eer waardig. U bent vol majesteit en ik buig diep voor u. Maar als ik mijzelf zie in het licht van wie u bent, dan ben ik een zondaar, vol van schuld, die voor u niet kan bestaan. Hoe kan dat toch goed komen, o God, tussen u en mijn hart? Want hoe ik die afstand ook ervaar vanwege mijn zonde, toch dorst mijn ziel naar u. Heere, ik verfoei mij voor u. Heere, ik zie mijn zonde en mijn vervloeking voor uw aangezicht. En Heere, ik heb er berouw over. Hoor toch hoe een boeteling pleit. Kijk, dat woordje aanbidden openbaart hoe het lag in het hart van deze man. Nou zo. Maar er kwam bij mij wel een vraag boven. Hoe is die man nou aan de kennis van God gekomen dan? Hij woonde daar kilometers ver bij Israël vandaan, in Sudan, daar ergens onder Egypte. Nou, de Heilige Geest moet hem toch op een of andere manier in aanraking gebracht hebben met de godsdienst van Israël, dat kan niet anders. En dat kom ik ook bij de meeste verklaringen tegen. Wij hebben hier niet te doen met een totaal blinde heiden, maar we hebben hier te doen met een jodengenoot. Zoals we die ook tegenkomen in Handelingen 2 vers 10. Waar Petrus spreekt tot de joden en jodengenoten die op het Pinksterfeest waren samengekomen. En u weet wellicht dat na de ballingschap vele joden nooit meer teruggekeerd zijn naar het beloofde land. En juist op de Pinksterdag waren die verstrooide joden, maar ook jodengenoten, van alle kanten gekomen naar Jeruzalem. En onder de landen waar die joden en jodengenoten vandaan kwamen, wordt ook het land Egypte genoemd. Het buurland van het land waar de Moorman vandaan kwam, Sudan. En in Egypte woonden heel veel joden. In de tijd van de uitstorting van de Heilige Geest waren er meer dan 10 Joodse gemeenschappen in Egypte. En door dat land liepen ook de handelswegen vanuit het zuiden naar Israël. Vanuit Sudan naar Egypte, zo naar Kanaan. En het is bekend dat in die dagen juist op de grens tussen Egypte en Sudan een militaire Joodse kolonie gevestigd was. Nou, u kunt er wel voorstellen dat een man van zo'n hoge positie in dat rijk van de koningin Candace, die al die handelswegen wel helder had en ook precies wist waar de bevolking uit bestond, dat hij ook wist van dat Joodse volk. Daar in dat buurland, ja zelfs op de grens van het land waar hij woonde. En ik geloof dat Gods geest hem in aanraking heeft gebracht met die Joodse gemeenschap. En er een moment gekomen is dat deze man een Jodengenoot, een proseliet geworden is. En wat hij daar hoorde uit de Tora, uit de boekrollen van Mozes, dat heeft de geest aanvankelijk willen gebruiken als een zaad der wedergeboorte, zodat deze man enige kennis van God kreeg. Maar ook van zichzelf. En toen heeft deze man ervaren dat er tussen God en zichzelf een grote kloof lag. O jawel, hij wilde net als de Joden de wet proberen te vervullen. En reken maar dat toen hij met die Joodse gemeenschappen in aanraking kwam, dat hij ook ging proberen om de wetten van Mozes te houden. En dat hij er ook alles aan deed om de Here de eer te geven. En dat hij ook daar in zijn woonplaats al geprobeerd heeft om de Here te aanbidden. En vanwege de liefde die in zijn hart uitgestort, dat was het ook oprecht, maar het was zo gemengd met wat wij dogmatisch zeggen, wetticisme. Om door de werken van de wet maar op te kunnen klimmen tot God. Waaruit kunnen we dat opmaken, dat deze man er alles voor over had om God te kunnen vinden? Hij had er zelfs die grote reis voor over om naar Jeruzalem te gaan. Want in die Tora, in die wetten van Mozes, had hij ook iets gelezen over offers. Die je daar in Jeruzalem kon brengen tot vergeving van je zonden. En hij dacht, dat moet met mij gebeuren. Ik moet naar Jeruzalem, ik moet naar, in gehoorzaamheid aan de wetten van die God van de Joden, moet ik daar ook een offer gaan brengen. En zo kwam het plan in zijn hart. Ja, daar zat de trekkende liefde van God achter, maar daar kwam dat plan, ja, de begeerte in zijn hart om die grote reis aan te vangen, om daar in Jeruzalem terecht te mogen komen. Om daar God te aanbidden. Bij een offer. Want hij voelde steeds meer. Wat ik daar lees. Dat is nodig. Ik moet een lammetje hebben. Ik moet een offerdier hebben. Dat moet ik slachten. Dat doen de Joden ook. En daarom werd hij door een gemis gedreven naar Jeruzalem. En had hij er alles voor over. Om daar terecht te komen. Maar kameling, mag ik je eens vragen, zou je dat wel doen? Zou je wel zo'n grote reis gaan maken naar Jeruzalem? Want je bent toch onderwezen in de Tora? En je weet toch ook van dat vijfde boek, Deuteronomium? Dat lezen de Joden toch ook? En dat heb je als Jodengenoot toch ook wel gelezen, wat er staat in Deuteronomium 23 vers 1. Wat dan? Die door verplettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Man toch, je gaat voor niets. Je bent een gesnedene. Je bent een kamerling. Als je daar straks in die Godstad Jeruzalem aankomt, dan zul je niet eens in de vergadering des Heren mogen komen. En toch ging hij. Hij kon niet anders. Want de trekkende liefde van de Vader zat daarachter. Dat was de wonderlijke leiding van de Heilige Geest. Want wat wil de Heilige Geest hem nu leren? Niet door de werken der wet, zelfs niet door het brengen van een offerdier, zul je weer met God verzoend worden. Maar de Heilige Geest is bezig om alles van deze man af te snijden, zodat er maar één weg overblijft, waardoor deze man met God verzoend kan worden. En dat is Christus en Christus alleen. Die inmiddels op Golgotha gestorven en begraven is. Opgestaan is uit de doden en leeft tot in alle eeuwigheid. En de kameling moet leren, geen lammetje is meer nodig. Tot vergeving van zonde. Maar de Heilige Geest is bezig om hem voor te bereiden op de prediking van de Christus, die niet te vinden is in de offerdienst in Jeruzalem, maar te vinden is in het woord van God. Calvijn die schrijft zo mooi bij deze geschiedenis: Christus zou hem voorgesteld worden, nadat hij van de uitwendige pracht van de ceremoniën en van de aanblik van de tempel weggeleid zou worden en de weg der zaligheid op een rustige wijze zou zoeken en vinden. Ja, deze kameling heeft moeten leren in zijn leven, en al Gods kinderen gaan het leren. Hij neemt het eerste weg, dat zijn de werken der wet. Om het tweede te stellen, dat is de genade en de verzoening in Christus alleen. En daarom liet de Heilige Geest hem gaan. En daarom liet de Heilige Geest hem komen in de Godstad Jeruzalem. Vanuit dat gemis gedreven. Maar ach, in de Godstad vond de moorman niet wat hij zocht. En toch bleef hij zoeken, onze laatste gedachte, zijn zoektocht. Kijk, daar komt die man aan, jongens en meisjes, na een reis van 2000 kilometer. Dat verschillende weken in beslag genomen heeft, komt hij aan in de stad Jeruzalem. Ik geloof ook dat in zijn hart wel iets geleefd heeft van de psalm die we samen gezongen hebben aan het begin van deze preek. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. Goddes levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Hij was echt een dorstende zondaar naar God. Hij ervaarde en beleefde de leegheid van zijn hart. Er was een schreeuwend gemis dat riep om de gemeenschap met God die hij zo had lief gekregen. En tegelijkertijd voelde hij die onmogelijkheid. Die grote God en die vuile zondaar. Hoe komt dat ooit bijeen? En dan komt hij aan in de Godstad. Waar de tempel stond. Waar de offerdieren werden gebracht. En hij zal met een zekere verwachting de stad zijn binnengekomen. En ik geloof vast dat hij naar de tempel gegaan is, want daar was toch het centrum. Daar had hij vernomen, werden de offers gebracht. Maar hij kon wel tot de tempel komen, maar er niet in. Van verre moest hij blijven staan. Bij de offers kon hij niet komen. Hij vond dat middel waarvan hij gehoord had om met God verzoend te worden dus niet. Ook lees ik niet dat hij een van de apostelen ontmoette, die toch ook dagelijks in de tempel te vinden waren. Ik lees ook helemaal niet dat hij iemand uit die nieuwe christengemeente ontmoette. Waarom niet? Dat was Gods wijsheid. Dat was Gods wijze raad. Weet u wat hij wel in Jeruzalem ontmoette? Heel veel godsdienst. En heel veel werken van de wet, waar hij zelf ook niet vrij van was. Heel veel eigen gerechtigheid. Allemaal gearriveerde verbondskinderen. Maar hij vond niet wat hij zocht. En dan moet je daar lopen, te midden van allemaal godsdienst, buiten het huis des Heren, en je hart schreeuwt naar God. Met een gemis in je hart. En dan staat er aan het einde van vers 27. Hij was gekomen met verwachting. En aan het begin van vers 28 staat. En ik keerde weder. Hij was met gemis naar Jeruzalem gekomen. Hij dacht dat hij daar kon vinden wat hij miste. En hij vond het niet. En wat gebeurt er dan als je niet vindt wat je zo graag zou willen hebben in het geestelijke leven? Dan word je gemis groter. En zo keerde hij terug. Zonder Christus. En zolang een zondaar Christus mist, laat de vrede met God op zich wachten. Deze man keerde terug en verstond nog niet die grote genade. Hoe raak ik nog mijzelf eens kwijt om Jezus in eeuwigheid eens hartelijk te kiezen. En zo keerde hij terug. Misschien kent u dat wel of herkent u dat wel in uw leven of jij in jouw leven. Dat je niet kan ontkennen dat het woord wat gedaan heeft in je leven. Dat het anders geworden is, dat het om God te doen is, dat je God mist, dat je God lief hebt, dat je ziel dorst naar God en je zoekt en je bidt en je worstelt. Dag in dag uit. En je hart gaat steeds weer uit naar de prediking. En je komt zo graag onder het woord van God. En je bent zo graag bezig in de stilte met het woord van God. En je luistert zo graag naar anderen. Of je zou zo graag iemand willen ontmoeten die je onderricht. En met alles wat er is, wordt de leegte in je hart niet vervuld. Met alles wat er is, wordt het gemis alleen maar groter. Oh jawel, dan zijn er wel eens van die momenten geweest dat er wat hoop en verwachting kwam. Toen je hoorde van een offer, toen je hoorde van Christus, al begreep je er totaal niets van, maar dat er in de prediking werd gezegd dat dat nou nodig was, zodat je gemis vervuld kon worden. Ja, dat je zelfs in die hoopvolle momenten nog wel eens heeft kunnen zingen vanuit de volheid van je gemoed. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast zijn heil zondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Maar verder kwam het niet. En toen je die hoop en verwachting weer kwijtraakte, voelde je des te meer wat een groot gemis er in je hart was. Christus bleef zo ver weg. Christus bleef zo in de nevelen gehuld. En daarbij zag je wel je zonden, je zwartheid in je hart. En dat ging gepaard met je onwaardigheid. En het gemis werd steeds groter. En tegelijkertijd ook je nood. En wonderlijk, het zoeken kon je niet opgeven. Je werd steeds weer gedrongen om te blijven zoeken. Dat deed die moorman ook. Want God ging zijn belofte vervullen. Kon die man niet bekijken, maar het was wel zo. Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Ja, de Heer is hier bezig om die rijke belofte te vervullen die we samen gelezen hebben in Jesaja 56. En de vreemde die zich tot God de Heere gevoegd heeft, spreken niet meer. De Heer heeft mij gans en al van het volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heer van de gesnedenen die de sabbaten houden en verkiezen. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven. Is dat geen wonder? dat mensen die zichzelf zwart zien als van de zonde, onvruchtbaar, vervloekt, dat zulke mensen een plaatsje mogen krijgen in het huisgezin van God de Vader. Is dat geen evangelie? Is dat geen wonder dat zulke diepgevallen zondaren weer aangenomen kunnen worden als kind van God? Hoe zal dat gaan dan? Maar zovelen hem, dat is Christus, aangenomen hebben, die heeft hij macht, bevoegdheid, permissie gegeven om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Kijk, en daar gaat het nou heen in het leven van deze man. Daar zal het als goed is heen gaan met allen die zalig worden, laat ik het zo zeggen, naar de geloofsvereniging met Christus. En hoe gaat de Heere dat werken? Niet door hele bijzondere dingen, niet door eigen werken, maar heel eenvoudig door het woord van God. En daarom bracht de Heere deze man in aanraking met het woord van God. Hij kreeg de boekrol van Jesaja in zijn handen en dat ging hij lezen. En dan wordt er een woord gebruikt, dan kun je precies zien wat een honger deze man had naar het woord. Want het woord laat zien, hij las nauwkeurig. Hij las ook hardop, hij las het, hij herlas het. En terwijl hij het woord van God las, kwam hij met dat woord voor Gods aangezicht. En het deed wat. Wat moet het met die man gedaan hebben toen die las? En het ganse hoofd is krank. Er is niets geheels aan dezelfde. Zal hij niet met smart gezegd hebben, Heere, zo is het. Wat zal dat nou met die man gedaan hebben toen hij las in dat eerste hoofdstuk van Jesaja? Kom dan, laat ons samen rechten. Toen werd die man benauwd van alle zijden. Wat zal dat met die man gedaan hebben toen hij las dat scharlakenrode zonden wit kunnen worden als de sneeuw en karmozijnrode zonden wit zullen worden als witte wol? Ach, hij kon niet begrijpen hoe dat ooit zou kunnen en hoe dat zou moeten. Die weg was voor hem verborgen. En zo is hij door gaan lezen en kwam hij bij Jesaja 53. Daar hoop ik volgende week over verder te gaan. En toen kwam hij in aanraking met Christus en hij begreep het niet. Over wie gaat het hier dan? En hij voelde zo goed bij het lezen van dat woord. Waar het hier over gaat, dat heb ik nodig. En is de Heer zo goed voor deze man geweest, dat hij gaat zorgen dat hij het wel gaat verstaan. Want wat gaat de Heer aan deze man geven? Twee dingen. Hij gaat hem een uitlegger geven, want ondertussen is Filippus al onderweg. En in de tweede plaats zal de Geest komen als de toepasser. Gemeente, zo hebben wij vanmorgen gehoord. En zie, een zwarte zondaar, onvruchtbaar, vervloekt. Zo zijn we in onze diepe val in Adam geworden. En daarmee zijn we in een groot gemis gekomen. En als je onbekeerd bent, dan ken je dat gemis ten diepste niet. En toch wordt het je gepredikt vanmorgen. Waarom? Opdat je op zoek gaat. Want de Heere zegt het toch, zoekt mij en leef. En alles wat je mist, is bij hem te vinden. Want al wat u ontbreekt, schenk ik zo geet smeek mild en overvloedig. Vraag dan maar heel eenvoudig, Heere, ontdek mij ook wie u bent, wie ik ben. Doe mij u zoeken, want u hebt het beloofd. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Ontdek de zondaren in ons midden. Misschien werd precies verklaard vanmorgen hoe het in je hart lag. Blijf zoeken. Geef het niet op. Want gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want straks gaat die man in blijdschap verder. O, blijf dan maar komen onder het woord. Blijf maar graven. En zeg met Job, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, die mij de rechte plicht, het juiste onderwijs, zal kunnen verkondigen, zodat ik weet dat ik, arme zondaar, weer met God verzoend zal zijn. En die is er. Die gezant is er. Hij staat gereed om genadig te zijn. Het is de Heer Jezus Christus. En waar is hij te vinden? In het heilig evangelie. En daarom blijft het levenslied van allen die buiten hem niet meer kunnen leven. Uw woord. Ja, Christus zelf in dat woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat is het werk van u in het hart van een zondaar wonderlijk. Want bij alle onderscheid in het leven van degene die u vrezen, zijn er toch drie lessen die ze steeds weer leren. Missen, zoeken en vinden. Omdat ze kennis van u kregen, kennis van zichzelf, om zo kennis van de Heer Jezus Christus te mogen ontvangen. En Heere, zo wilt u vanmorgen het woord laten prediken. Wilt u het met uw zegen achtervolgen. En dat we iets van het leven van die moorman mogen kennen. Ook als het gaat om het vervolg. Waar hij werkelijk de Christus heeft mogen leren kennen. En hij zijn weg met blijdschap mocht gaan. Daar gaat het naartoe. Voor al uw volk en kinderen. Heere, zegen dat dit woord tot bekering van zondaren en tot onderwijs van degenen die u vrezen. En geef dat we elkaar vanmiddag opnieuw mogen ontmoeten als we gaan horen over uw sterven en uw begrafenis, Heer Jezus. En welke rijke troost daarin opgesloten ligt. Dat we met heilbegeerte naar uw huis mogen komen. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. We vragen het om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 87, het derde vers, 87 vers 3. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.